Ik wil met jullie een aantal gedeelten gaan lezen uit de Bijbel voordat ik ga nadenken met jullie over het thema geduld. En het eerste vers wat ik ga lezen is heel kort, dat hoef je nog niet op te zoeken. Dat is ook een vers wat je inmiddels al uit je hoofd zou kunnen kennen, want dat is het vers van de serie waar het over gaat, de vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En vandaag gaan we het hebben over geduld. Dus ga er maar even lekker voor zitten. Geduld is een beetje een, toen ik erover nadacht, een beetje een thema wat best wel een beetje spannend is. Want ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar in de wereld, laat ik het eerst maar even een beetje verder weg bij ons houden, in de wereld is geduld soms heel ver te zoeken. Toch? Er is nogal wat ongeduld in de wereld. En wat ik al wel vaker gezegd heb, is dat als je ergens een trend in de wereld ziet, en ik zal dat straks nog meer illustreren, ook aan de hand van de schriftgedeelte die ik gelezen heb, dan duurt het niet zo heel erg lang of je merkt het ook in de kerk. Je merkt het ook in de gemeente. Dus als jullie af en toe een beetje weerstand voelen, of als je je heel erg aangesproken voelt, dan was dat niet intentioneel. Echt waar. Maar ik weet hoe dat gaat. Geduld is een lastig thema, maar de hoofdmoot, en daar begin ik vast mee dat je dat mag weten, is dat in het gedeelte wat we gelezen hebben, Galaten 5, is geduld een vrucht van de geest. En met name richt ik me nu even tot die personen die aan alles wel aanvoelen dat het over hen gaat. Je hoeft het niet zelf te doen. Het is een vrucht van de geest. Het tweede gedeelte wat ik met jullie wil lezen, dat komt uit Matteüs 18, de versen 21 tot en met 35. Matteüs 18, de versen 21 tot en met 35. En daar lezen we met elkaar het volgende. Daarop kwam Petrus. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: Betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in de handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Tot zover Matteüs 18. Ik ga met jullie ook nog een viertal versen lezen uit 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13, de versen 1 tot en met 4. En dat is het hoofdstuk over de liefde. 1 Korintiërs 13, de versen 1 tot en met 4. En daar lezen we met elkaar het volgende. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alles geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Tot zover 1 Korintiërs 13. Het gaat vanmorgen over de vierde vrucht, zou je kunnen zeggen, uit de opsomming die we vinden in Galaten 5, vers 22. En in deze serie over de vrucht van de geest wil ik het vanochtend maar over één hebben, en dat is geduld. Dat leek me ook wel toepasselijk. De volgende keer zal ik weer meer in één keer behandelen, maar ik wil vanochtend heel nadrukkelijk stilstaan bij geduld. Omdat ik denk dat het groeien in geduld een kernkwaliteit is van een christen. En ik denk dat het groeien in geduld, als we dat met elkaar als gemeente van de Heer meer zouden kunnen doen met elkaar, dat dat een getuigenis is met grote kracht voor de wereld om ons heen, omdat de wereld steeds ongeduldiger aan het worden is. Nou, als het gaat over de vrucht van de geest, een korte samenvatting en herhaling van de vorige uit de serie. Als het gaat over de vrucht van de geest, dan gaat het over die eigenschappen die je daarin vindt. En het gaat over de vrucht als enkelvoud. Het is niet de vruchten van de geest, maar het is de vrucht van de geest. Het is als het ware één palet van dingen die bij elkaar horen. Dus als het gaat over groeien in geloof, als het gaat over discipelschap, dan gaat het er niet over dat je zegt, nou weet je, van deze twee van de negen gaat eigenlijk best wel goed, maar die andere zeven moet ik nog een beetje in groeien. Nee, het hoort bij elkaar. En je mag daarin ook groeien en die alle negen ook steeds meer zichtbaar laten zijn in jouw eigen leven. En dat mensen dat ook aan je kunnen zien. Het tweede, wat een belangrijk thema is als je het hebt over de vrucht van de geest. En daar refereerde ik net al even aan. Is dat het heel belangrijk is om te beseffen dat het gaat over het ontvangen van wat God wil geven. Zodat het zichtbaar kan worden in jouw leven, in jouw handel en wandel in deze wereld. Daar waar onze natuurlijke geneigdheid is om vanuit onszelf meer ons best te doen om beter te worden in vreugde, om beter te worden in geduld, om beter te worden in liefde. En wat je dan doet is dat je energie en allerlei pogingen doet in het, je zou kunnen zeggen, in het horizontale vlak. En dat is maar heel beperkt. Het gaat erom dat wij onze band met God versterken, omdat zo de kracht van de geest, de kracht van het werk van de Heilige Geest in jouw leven ook meer plek kan krijgen. Want als jij zelf dingen gaat proberen, als je zelf gaat proberen om harder te groeien in jouw geloof, als jij geestelijke groei ziet als een poging van jou om ontzettend goed je best te doen, dan zul je merken dat dat heel vaak een totaal andere uitwerking heeft. Eigenlijk 180 graden tegen wat het eigenlijk zou moeten zijn. Dus deze serie is vooral ook een oproep aan onszelf om te beseffen en om ook meer te beseffen dat wij ontvangend mogen leven. Maar goed, daar heb ik ook al in de eerdere preken over deze serie gezegd. Dat vinden wij ook lastig, omdat wij zelf graag iets willen doen. Wij zijn doeners, wij willen zelf iets kunnen doen en kunnen zeggen, dat heb ik voor elkaar gebokst. Dat heb ik eigenlijk best wel goed gedaan. En bij God is het zo dat Hij wil geven. Nou, we hebben het al gehad over liefde. We hebben het al gehad over vreugde, we hebben het al gehad over vrede. We gaan het nu hebben over geduld. En die 9 eigenschappen, die zijn denk ik door Paulus opgeschreven als karaktereigenschappen voor een christen. Zodat je je leven blijvend kunt veranderen. Niet omdat het moet, maar omdat het goed is. Omdat als de vrucht van de geest in jouw leven meer ruimte krijgt, dat is vrij leven. Dat is leven zonder ballast. Nou, we ontvangen de vrucht van de geest dus van boven, zodat het zichtbaar kan worden in ons leven. Nou, wat wij mensen heel graag willen, is dat we, dat we over anderen willen spreken om te kijken in hoeverre het bij die ander zichtbaar is of niet. En dat mag niet. Je mag vandaag alleen maar goed luisteren naar om te kijken en voor jezelf vast te stellen, hoe staat het met mij? Dus als we straks koffie gaan drinken, dan ga je niet naast iemand zitten waarvan jij denkt, die is echt heel ongeduldig. En dan ga je tegen die zeggen van, nou, heb je goed geluisterd? Want dit ging echt over jou, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Het gaat met name om dat je het even toepast op jezelf. Ik zeg deze disclaimer er maar even bij, want soms kan je luisteren naar een preek en dan denk je, oh, dit is echt zo van toepassing op, vul een willekeurige naam in. En zeker als het gaat over geduld, is de kans vrij groot als jij die gedachte al heel even stiekem had, dan is het eigenlijk ook best wel heel hard bedoeld voor jou vandaag. Geduld. En met dat ik het zeg, zeg ik het ook maar even tegen mezelf. Ik kan hier ook nog wel een beetje in groeien. Wat wel jammer is, ik heb echt absoluut doorgekregen van thuis dat ik geen voorbeelden mocht gebruiken uit de gezinspraktijk. En ik had echt zo'n leuke rij. Maar dat mag niet. Dus ik heb andere bedacht. Ja? Ja. Ze hebben zelden zo duidelijk gezegd dat het niet mocht. Goed. Geduld. Nou, één ding kunnen we zeggen. Jullie geduld is wel op de proef gesteld. Want de vorige keer dat ik over deze serie sprak was 23 juli. Dat is al heel wat maanden geleden. Maar ik ga de draad weer oppakken. Het oude woord uit de NBG-vertaling is langmoedigheid. Voor degene die, dat is het woord wat in de NBG-vertaling gebruikt wordt. En geduld is een beetje een kort woord en dat is langmoedigheid. Als we gaan kijken naar de betekenis van geduld en de betekenis van langmoedigheid, ook vanuit de schriftgedeelte die ik vanochtend met jullie gelezen heb, is het zo dat eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het woord geduld zoveel betekent als dingen en eigenlijk best wel veel kunnen verdragen voordat je boos wordt. Dat is geduld. Dus geduld is dat je dingen uit je omgeving kunt verdragen, dat je daarin groeit, dat je heel wat kunt hebben voordat je boos wordt. Dus geduld betekent dat je groeit op een manier zodat je minder snel boos wordt. We zeggen ook wel eens met elkaar, die heeft een kort lontje. Dat betekent dat de ruimte tussen dat er iets gebeurt en iemand in rood gaat, boos wordt, heel kort is. Dus geduld heeft er dus mee te maken dat je mag groeien in het meer kunnen verdragen van dingen uit je omgeving die je irriteren of wat je vervelend vindt, voordat je boos wordt. Er zijn een aantal elementen die dat kunnen versterken en die wil ik met jullie ook bespreken. Dus het gaat erom, de gevoelswaarde van het woord geduld is dat je rek hebt, zou je kunnen zeggen. Dat je meer kunt verdragen voordat je boos wordt. In Spreuken 16 vers 32 staat het zo. Beter een geduldig mens dan een vechtjas. Beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. Dat heeft diezelfde gevoelswaarde. Ja, dus beter een geduldig mens dan een vechtjas. Bij een vechtjas is er heel weinig ruimte tussen iets wat niet gaat zoals die persoon het wil en boos worden. En daar kun je in groeien En dat hoef je niet zelf te doen, dat mag je ontvangen als de vrucht van de geest in jouw leven steeds meer ruimte mag krijgen. En iedereen heeft ermee te maken. Een aantal van jullie denken van, oh, ik kan wel een aantal dingen opnoemen die er bij mij voor zorgen dat ik boos word of dat mijn geduld weg is. En ik wil een viertal onderdelen wil ik benoemen die aanleiding kunnen geven waardoor je je geduld verliest. En dan gaan we kijken naar wat de oplossing zou kunnen zijn, hoe dat groeien dan ook gaat en hoe je daar zelf ook ontvangend mee aan de gang kan. Het eerste wat, je zou kunnen zeggen, de eerste test als het gaat om je geduld, dat heeft te maken met onderbrekingen. Dat is iets waar wij mensen niet zo goed tegen kunnen. Hoe vaak gebeurt het niet dat je ergens mee bezig bent of jij hebt je zinnen op iets gezet. Dat wil je, en dan gebeurt er iets waardoor dat niet lukt. En dan worden mensen boos. De discipelen hebben dat ook een keer meegemaakt. Misschien kennen jullie die geschiedenis wel uit de evangelie. Dat de discipelen die hadden ongeveer wel een idee wat er zou moeten gebeuren. En wat gebeurde er? Er kwamen allemaal vervelende kleine kinderen. Schreeuwen, joelen, niet stilzitten, heen en weer bewegen. En daar werden de discipelen een beetje zagrijnig van. En die werden boos en die zeiden tegen Jezus, die kinderen moeten weg. Dat is ingewikkeld. We willen iets anders. En wat zegt Jezus dan? Jezus die gaat daarin mee met wat de situatie is. En die kijkt naar het ongeduld van de discipelen. En die zegt juist, ik wil dat de kinderen bij mij komen. Dat ze niet verhinderd worden. Dus het kan gebeuren dat jij een bepaald idee hebt bij wat er zou moeten gebeuren. En dat dan niet gaat zoals jij wilt. En als het dan een onderbreking komt, dat kan aanleiding zijn dat je je geduld verliest. En dat je boos wordt. Nou, ontvangend leven, het geheim van ontvangend leven is dat het soms zo kan zijn. En ik denk eigenlijk zelfs wel dat het vaak zo is in je leven. Dat als er een onderbreking komt, dat het goed is om even wat ruimte te laten. Want misschien zit er voor jou een boodschap in. Of misschien zit er voor jou een les in. Of misschien opent dat wel een mogelijkheid. Of opent dat iets wat je zelf helemaal niet verwacht had. Maar dat vinden we lastig. Een tweede aanleiding voor het verliezen van je geduld is ongemakken. Ongemakken. Het lijkt een heel klein beetje wel op onderbreking, maar het is net iets anders. Ongemakken heeft te maken dat iets niet zo snel gaat als je zou willen. Bijvoorbeeld, wat ik altijd wel fascinerend vind, in Almere, ik weet niet hoe dat in Lelystad is, maar wij hebben bussen die rijden iedere 7 minuten. Als je naar de stad wil. Dus wat regelmatig zie gebeuren is dat, dan weet je dus, over 7 minuten komt er nog een bus. En dan ben je ongeveer 400 meter van de bus gehaald en dan zie je de bus aankomen. Dan kun je 2 dingen doen. Je kunt denken, ik kan iets langzamer lopen en ik kan straks nog even genieten. Of ik ga een sprint trekken en zit de rest van de middag met een bezweten rug. De standaardreactie van veel mensen is rennen. Ja, want je denkt, dan ben ik wel 7 minuten later in de stad. Dat kan natuurlijk niet. Dat zijn ongemakken. Wij willen het snel. Een aantal voorbeelden daarvan. Oploskoffie, kuppensoep, quickfit. Wij willen het gewoon snel. En als het niet snel gaat, dan is het ongemakkelijk. Als je teruggaat in de tijd, als het gaat over e-mail en digitale communicatie, dat moet binnen seconden. Toen ik nog veel jonger was, dan deed je een brief op de post. En die deed er gewoon een paar dagen over. Of 100 jaar geleden, als je de postkoets miste, met een dag of wat ging er wel weer heen. Nou, dat is voor sommige mensen reden om nu te gaan hyperventileren. Weet je, als je iets wil en het gaat niet snel genoeg. Nou, en dat is de trend in onze samenleving. En lieve broeders en zusters, of je het nou wil of niet, daar krijgen wij ook een tik van mee. Maar bij God, en als je ook kijkt naar het voorbeeld van Jezus in de evangelie, die leeft vanuit een heel ander paradigma en vanuit een heel ander perspectief. En daarbij is het heel erg van belang dat wij groeien in geduld. Want in dat momentum van geduld kan God hele mooie, grote en bijzondere dingen in je leven doen. De derde reden om je geduld te verliezen, dat zijn dingen die we ook allemaal wel kennen, dat zijn irritaties. Je ziet al, onderbrekingen is neutraal, ongemakken, dat is al een beetje Dat is voor persoonlijke inkleuring. En irritaties, dat is dan nog een stapje erger. Harde muziek of lawaai bij de buren, files, koude koffie. Ja, dat kan voor sommige mensen echt een hele irritatie zijn, koude koffie. En sommige van die irritaties die zijn controleerbaar, maar de meeste niet. En de vraag is, hoe ga je daar dan mee om? Hoe zorg je ervoor dat je daarin dan ook geduldig blijft? Nou, er zijn irritaties, dat kunnen dingen zijn. Maar mijn ervaring is dat de meeste en de grootste irritaties komen vaak voort uit mensen. Ja, heel goed. En het belangrijkste les is, ook weer ontvangend leven, is als we leren om positief op irritaties te reageren, dan verlies je je geduld niet zo snel. En een hele handige tip kan al zijn dat je gewoon voordat je denkt, oh, ik word boos, even tot 10 telt. Dat leren we de kinderen al op de basisschool. En het werkt soms best wel goed. Totdat het moment komt dat ze heel snel kunnen tellen. Dan werkt het weer niet, want er moet wel wat ruimte zitten. Want dan blijkt het allemaal, weet je, als je in rood schiet, dan is het vreselijk. Maar als je even nadenkt, denk je, oh, het valt ook wel mee. En de vierde bron van geduld verliezen is inactiviteit. Nou, ik noemde al iets over, we vinden het heel lastig om te wachten en dat is echt een puntje. Ik heb het voorbeeld regelmatig gebruikt omdat ik het iedere keer weer grappig vind dat het gebeurt. Dat is dat verhaal onder andere dat rennen voor de bus, maar bijvoorbeeld ook het kiezen van een rij. Jullie weten allemaal wat ik bedoel. Daar is een wetmatigheid. De rij waar jij niet in staat gaat sneller. En zodra je wisselt van rij, dan gaat die rij niet sneller. Dat reist met je mee. En daar word je echt heel erg zagrijnig van, hè? Of als iemand voorpikt, dan gaan sommige mensen meteen in rood. Ik vind dat wel humor. Ja, ik vind dat echt wel. Want het gaat nergens over. Als je eerlijk bent. En als ik nu met jullie het gesprek over zou voeren, en dan zou je zeggen, ja, fuck, je hebt helemaal gelijk. Wat kan er nou helemaal misgaan? Als ik 1 of 2 klanten later de supermarkt uit ben. Maar toch worden mensen gedreven door een soort innerlijke onrust. En ik denk dat het komt omdat de vrucht van de geest jouw mens zijn heel maakt. En dat je dat ook nodig hebt. Is dat gebeurd dan? Wat ik ook altijd heel grappig vind. Is dat mensen bij een verkeerslicht waar ze moeten oversteken. Ik ga het niet over rood en groen hebben. Dat onderwerp komt vandaag niet aan bod. Dat gaat meer over. Het gaat maar over iets anders. Dan moet je op de knop drukken om het, zeg maar, het mechaniekje in gang te zetten dat je op groen gaat. En sommige mensen zijn er echt van overtuigd, als ik 10 keer druk, dan gaat het sneller. Dat gaat helemaal niet zo. Ik denk dan, als ik baas zou zijn, even een zijspoortje. Als ik baas zou zijn daarvan, wat ik zou doen, ik zou in dat systeem iets inprogrammeren dat voor iedere keer dat je extra drukt dan 1 keer, hij een minuut langer op rood blijft. Of dat je weer, ja precies, of dat hij weer opnieuw begint. Ja, en ik weet niet of dat in Lelystad is, maar in Almere hebben we een nieuw iets. Dat is een verkeerslicht. En als je dan drukt, dan komt er een witte ring met kleine lampjes. Hebben jullie dat hier ook? Cool, hè? En die gaat steeds sneller als hij dichterbij komt. Zien jullie dat ook? Of gaat hij bij jullie heel, bij ons gaat hij in het laatste stukje, gaat hij heel snel. Dat is allemaal om ons mens zijn te helpen, om met dat ongeduld wat volgens mij heel diep verankerd zit in de gevallen staat van de mens, om dat tegemoet te treden op de verkeerde manier. Want wat zie je gebeuren? Is dat als mensen denken, hij is halverwege, dan kan ik wel vast. Zeker als het laatste stukje sneller gaat, dat zit nou 1 keer zo in ons gebakken, dus dat werkt niet. Trouwens, nog 1 ding erover, hè? Dat mag wel. Ja, dat kan wel. Nog 1 ding. Ik hou van observeren. Ik was heel ongeduldig vroeger, ik ben dat nog wel tot op zekere zin, maar ik ben het wel minder geworden. Ik was echt heel erg ongeduldig, toen ik zo'n draak van een ventje was. Maar ik vind het fijn om dingen te observeren. En als je dat ook leuk vindt, moet je een keer in de buurt van zo'n verkeerslicht gaan zitten en gewoon kijken wat er gebeurt. Je hebt verschillende type mensen. Je hebt dus de drukkers. Je hebt ook de heen en weer wiegers. Die kunnen niet stilstaan. En dat heeft allemaal met hetzelfde principe te maken, dat geduld een... Ja, geduld is een schone zaak, maar dat zijn we met elkaar een beetje aan het kwijtraken. En ook in de gemeente als we niet oppassen. En het gaat niet alleen over dingen, het gaat ook over hoe we met elkaar omgaan. Laat je elkaar uitpraten. eerst luisteren? Of heb je altijd je verhaal klaar? Dus dit zijn de vier aanleidingen die je hebt in het leven die ervoor kunnen zorgen dat je je geduld kwijtraakt. En het brengt je ook in problemen. En de vraag is nu, hoe kun je zien dat je geduldiger wordt? Hoe kun je dat bij jezelf zien? Hoe kun je dat ook bij een ander zien? En hoe kun je een geduldige persoon worden? En het begint met ontvangen te leven, dat je mag weten dat God de vrucht van de geest ook in jouw leven wil leggen, zodat je daarin kan groeien. Maar je kunt wel samen in dat proces ook een aantal dingen jezelf aanleren, om dat proces van je geduld niet te verliezen gemakkelijker te maken. En ik wil jullie een aantal van die dingen noemen. Dat zijn er ook vier. Het eerste, en de Bijbel helpt daar ook heel erg bij, het eerste wat je kan doen om een geduldige persoon te worden, hè, leven vanuit het ontvangen van de vrucht van de geest in je leven, is dat je leert, en de Bijbel vertelt ons daar ook over van begin tot eind, dat je leert om de situatie eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Niet alleen je eigen belang, niet alleen maar gericht zijn op jezelf, maar de situatie bekijken vanuit het perspectief van de ander. Spreuken 19 vers 11 zegt, een verstandig mens houdt zijn woede in toom. Het siert hem als hij fouten door de vingers ziet. Wees je bewust van het feit dat je maar een mens bent. Bekijk de situatie eens vanuit een ander perspectief. Iemand anders is net als jij ook maar een mens en zal dus ook fouten maken, net zo als dat jij fouten maakt. En als we gaan kijken naar wat we gelezen hebben in Matteüs 18, wat we daar zien, dat is een gelijkenis die Jezus vertelt om iets duidelijk te maken over de onovertreffelijke liefde en het onovertreffelijke van het geduld van God, wat hij heeft laten zien in Jezus Christus. Als er iemand is die het heeft aangedurfd en die het gedaan heeft om zijn leven vanuit een ander perspectief te bekijken, dan is dat Jezus. Hij heeft zijn leven willen zien vanuit het perspectief van jou. Vanuit het perspectief van de mensen voor wie hij gestorven is om het leven mogelijk te maken. En daardoor mogen wij ook zelf zien dat de vrucht van de geest in ons leven ook zo mag komen en het ons ook mag helpen. Om op die momenten waarbij wij denken we schieten in rood, om net als Jezus te zeggen laat ik het eens vanuit een ander perspectief bekijken. Het tweede wat je kunt doen om een geduldige persoon te worden, en dat zie je ook terug bij Jezus in de evangeliën, is heb gevoel voor humor. Leer de humor van dingen inzien. Ik had het kunnen weten toen ik besloten had om deze week, deze zondag, over geduld te spreken, dat ik deze week iets zou meemaken waarin mijn eigen geduld op de proef werd gesteld. En dat gebeurde ook. Ik was deze week in Berlijn 2 dagen en mijn terugvlucht had 2 uur vertraging. Ik zat op het vliegveld alleen en toen kwam dat bericht. Sorry, het spijt ons, we kunnen er niks aan doen. Maar 2 uur vertraging. En er waren een aantal mensen die gingen in rood. Dat is altijd heel bijzonder om te zien. En ik moest lachen. Ik kon er echt de humor van inzien. Ik was net namelijk die middag nog voordat ik naar het vliegveld trok, was ik bezig geweest met de voorbereiding en het uitschetsen van wat ik wilde gaan zeggen vandaag. Zeg maar, dat is aanschouwelijk onderwijs. Dus het kwam niet goed uit, maar ik kon de humor er wel van inzien. Want je kunt zo vaak lachen om dingen, als je de problemen in een iets wat ander perspectief durft te zien. God is goed. Dat is wat we mogen weten vanuit de Bijbel. En God houdt ook van humor. Als je daaraan twijfelt, moet je maar een keer naar Artis gaan en naar het gezicht van een orang-oetan kijken. Nee, serieus waar. God is echt een God die van humor houdt. Het is niet allemaal zo zwaar en serieus. Je mag daarin ook lachen. Spreuken 17 vers 22 als zeg maar onderstreping daarvan. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Een sombere geest verzwakt het lichaam. Dat is een wetmatigheid die God aan ons wil vertellen om ons ook te helpen. Dus leer de humor van dingen in te zien. Zeker ook als het niet zo gaat zoals jij zou willen. Het derde wat je kan doen om te groeien in geduld is, en daarom heb ik met jullie ook 1 Korintiërs 13 gelezen, is zorg ervoor dat jouw liefde verdiept wordt. Dat je meer God vraagt om liefde in jouw leven te leggen. Als je je ergert aan iemand uit je omgeving, dan is het heel verstandig om te bidden of God in jouw leven meer liefde wil leggen voor die persoon. Want dat kun je niet uit je eigen kracht. Maar God wil door de vrucht van de geest in jouw leven, wil jou helpen om dat wel te kunnen doen. Verdiep je liefde. Vers 4 zegt, de liefde is geduldig en vol goedheid. Dat betekent dus als je ongeduldig bent over iets of iemand, dat je liefde aan het vervagen is. En daarom is het belangrijk om de liefde te verdiepen. Als je boosheid van binnen voelt tegen iemand, dan is de liefde weg. Dan is de liefde weg, want de liefde is geduldig. Als je om niets boos kunt worden, als je om niets snel geïrriteerd bent, dan is het van groot belang dat je je liefde gaat verdiepen. En dat ga je niet zelf proberen. Want de bron van liefde komt niet vanuit jezelf, maar daar mag je ook weer God om vragen. En het vierde, wat je gaat helpen om te groeien in geduld vanuit het werk wat God door zijn geest in jouw leven wil doen, dat is vertrouw op God. Vertrouw niet op jezelf. Vertrouw niet op mensen om je heen. Vertrouw in eerste instantie op God en op God alleen. Want het is God die zijn werk in jouw leven zal volbrengen. Hij gaat ermee door. Hij houdt er niet mee op. Hij wordt er ook niet moe van. Hij gaat ermee door, want God is het ultieme voorbeeld van geduld. Ook met jou, als het voor de weet ik niet hoeveelste keer op een bepaald gebied in jouw leven mis is gegaan. God is geduldig. Want God is volmaakt daarin. En dat is moeilijk. Voor jouzelf, als het gaat over ongeduld in je leven, dat is moeilijk. Als je zelf haast hebt. En God heeft geen haast. En daarom is het belangrijk om je juist dan ook, als het gaat om onverhoorde gebeden, als het gaat om dingen waar je mee worstelt, omdat ze niet zijn zoals jij zou willen. Als je worstelt met het feit dat je denkt, hey, volgens mij heeft God hier geen haast, terwijl het toch echt wel haast is. Dat je je leert richten op Gods timing en plan. En dat je hem vertrouwt, wat er ook gebeurt, in plaats van dat je je eigen gelijk wil halen. En daarom is die gelijkenis uit Matteüs 18, je zou haast kunnen zeggen, een samenvatting van het hele evangelie. Ik weet niet of jullie je wel eens bewust zijn geweest van wat daar precies staat. Jezus houdt soms wel eens van overdrijving als hij gelijkenissen doet, en dat is in dit geval ook zo. 10.000 talent zilver is ongeveer 300.000 kilo zilver. En dat is denk ik ongeveer met de huidige straatwaarde, ik heb het even uitgerekend van zilver, is dat ongeveer 140 miljoen euro. Dat is echt bizar hoog. En die schuld wordt die dienaar kwijtgescholden. Dus nooit, het was toch sowieso al nooit terug te betalen. Zeker niet als je het transponeert in die tijd, 140 miljoen euro. Dat was nooit meer terug te betalen en het werd hem kwijtgescholden. En dan komt hij een medeslaaf tegen. En om de verhouding aan te geven, er zijn wat verschillende meningen over hoeveel nou precies een denarii is, maar als je ongeveer het middenpad neemt, het was ongeveer 5 euro wat hij hem schuldig was. Ongeveer 5 euro. En Jezus zegt, wat is nou het belangrijkste hier? En als we gaan kijken naar wat Jezus dan zegt aan het einde, Jezus zegt in vers 34, en zijn Heer was zo kwaad dat hij hem in de handen van de gerechtsspeler gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. En dan zegt Jezus in vers 35, zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Het heeft te maken met het feit, onze schuld ten opzichte van God was in de orde van grootte dat we het never, nooit niet konden en kunnen terugbetalen. En hij heeft gezegd, het is weg. En dat betekent dat in ons eigen leven, als de vrucht van de geest meer voet aan de grond krijgt, dat wij ook naar elkaar toe, en laten we dat eerst maar eens betrekken op ons als broeders en zusters in de gemeente, dat wij ook naar elkaar toe moeten zeggen, als er ergens iets gaat wat we niet helemaal vinden zoals we moeten, dat we zeggen, het is de moeite niet waard. Het is 5 euro en geen 140 miljoen euro. Want dat helpt je en dat leert je ook om beter te gaan inzien wat geduld is. Want in het gedeelte, in Matteüs 18, in de gelijkenis, laat Jezus zien wat geduld is. Wat het is om traag te zijn in het boos worden over situaties of mensen. God is degene met maximaal geduld. En als de vrucht van de geest, liefde, vreugde, vrede, geduld, als de vrucht van de geest in ons leven meer werkzaam is, dan mag je in je eigen leven ook gaan ontdekken dat jouw bereidheid om geduldig en vergevingsgezind te zijn gaat groeien. Naar mensen uit je omgeving, naar broeders en zusters in de gemeente en naar mensen die je dagelijks tegenkomt in jouw leven. Daar gaan we ook over zingen.